Beste luisteraars, goedemorgen of middag of avond, afhankelijk van het moment dat jullie dit beluisteren. Maar jullie zijn weer aangehaakt bij een podcast van Telecom Paper, de wekelijkse schouw van Tim Paulus en Ed Achterberg, ikzelf. Tim, goedemorgen.
Goedemorgen, dankjewel Ed.
Dus nu weet iedereen op welk moment we het opnemen.
Ja, in de zon in ieder geval.
In de zon, ja. En het is een korte week deze week. Hebben we natuurlijk maandag allemaal vrij. En we zaten net even door te nemen, Tim, waar we het over gaan hebben allemaal. En we vonden eigenlijk dat er toch wel niet heel veel was gebeurd in de telecomsector. Er gebeurt heel veel buiten de sector, maar daar gaan we het natuurlijk allemaal niet over hebben. Maar misschien goed om eens te beginnen, Tim, met AI dan weer. Hè? Elke dag slaat AI toch wel de klok. Er gebeurt echt razend veel. En wat mij opviel, Tim, maar ik weet niet of jou dat opviel, is dat de concurrentie tussen die OpenAI en Claude toch wel wat steviger aan het worden is. En je ziet ook allerlei bewegingen daar gebeuren. Maar misschien het belangrijkste wat mij gisteren opviel, of eerder deze week, was dat Anthropic iets heeft gezegd over project Glasswing. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt, Tim. Blijkbaar is die tooling van hun zo enorm goed geworden. Mythos volgens mij, Mythos preview. Ja. Dat ze bang zijn dat het, als ze het zomaar vrijgeven, dat het helemaal misgaat. Heb je het gevolgd?
Ja, zeker, zeker. Het was eigenlijk een bericht van een paar weken geleden al. Hè, dat ze aangaven van ons volgende model is heel erg goed.
Ja.
Dus nu kwamen ze met een consortium om er ook echt iets mee te doen. Want met dat nieuwe model versla je gewoon iedere programmeur in de zin van het opsporen van vulnerabilities. En ze hadden wat cijfers, ik ben ze weer even kwijt, maar het aantal kwetsbaarheden, onvoorkomenheden in allerlei systemen, browsers, operating systems, weet ik veel wat allemaal, is echt schokkend wat ze daarmee vinden. En als je dat dan in één keer in de markt gooit, ja, dan gaat natuurlijk iedereen daar misbruik van maken.
Ja.
Dus ze willen dat gecontroleerd in de markt brengen. En ik neem aan dat ze betrokken partijen op de hoogte stellen van, joh, je moet dat fixen, want er gaat iets mis.
Ja.
Maar dat is één kant van de zaak. Andere kant is natuurlijk van dat zo'n Anthropic daar ook weer goede sier mee maakte. Kijk, ons is goed zijn met zo'n systeem.
Ja, hetzelfde wat ze natuurlijk met de Amerikaanse ministerie van Defensie hadden. Waarbij ze zeggen, jongens, je mag het niet gebruiken voor twee specifieke doelen. Dus zou dat in die zin een soort PR of een marketing stunt zijn? Lijkt me sterk trouwens, maar...
Nee, ik geloof wel dat echt wel gemeend is. Ook het ontstaan van Anthropic, hoe was het ook weer met onze vriend, hoe heet die, Amodee en zijn zus, die uit de stal komen van OpenAI. En die echt hebben gekozen voor een wat andere richting dan OpenAI. En OpenAI zelf had ook weer zo'n paper, hè, van de week over de risico's van AI. Dus ze bestoken elkaar ook op zeg maar het ethische vlak.
Ja.
Met meningen en inzichten en hoe moet het verder met die sector. Op de achtergrond natuurlijk de beursgang. Hè? En, want die is voor allebei in de maak.
Ja.
En dan hebben we ook nog Grok. Dat ding van wat eigenlijk in SpaceX zit, hè, zeg ik het allemaal goed?
Gaat naar de maan toch, dat ding?
Dat ook wat door de wetenschap volledig onderuit wordt gehaald. Hè, ja. Die constellaties tussen de 500 en de 2000 kilometer, dat werkt helemaal niet. Denk bijvoorbeeld aan latency, wat je dan gaat toevoegen aan millisecondes in het netwerk. Maar goed, laten we dat terzijde, weet je wel. Maar dus zo'n SpaceX zit daar via xAI, wat daarin zit, wat dan weer Grok heeft, ook in die markt. Hè? En dan hebben we natuurlijk ook nog Microsoft, dat nu zelf zijn modellen maakt.
Ja.
En Gemini van Google, enzovoort, enzovoort.
Mistral, ja.
Ja, dus het is een hele drukke markt. En de waarderingen zijn astronomisch. Hè?
Ja, en de omzet groeit ook vrij fors. Hè? Want ik zag dat Anthropic inmiddels ongeveer 30 miljard omzet doet.
Ja.
Terwijl ik volgens mij een paar weken geleden hebben we nog een bericht gehad, Tim, dat het maar 20 miljard was. Dus het groeit hard. En wat me ook opviel was dat OpenAI haar abonnementprijs voor chat business heeft verlaagd. Nou is het verlagen van de prijs meestal een teken dat je last hebt van concurrentie, denk ik.
Ja, dat zou kunnen. Ik durf het niet te zeggen hoor, want ze zitten daar natuurlijk ook weer met die beursgang, maar ook met de concurrentie met Anthropic en het verschuiven van de aandacht naar de zakelijke markt. Dus ik durf daar eigenlijk niet over te zeggen van waar dat nou vandaan komt.
Ja, ja. Dus, spannende tijd dan met AI. Ondertussen zijn we in Europa natuurlijk ook hard bezig. Ik zag dat we bijna 300 miljard investeren in Europa voor AI. Dus, nou ja, goed. Het is een al wat de AI wat de klok slaat, om zo maar te zeggen. Even terug, Tim, over dat project Mythos of Glasswing, waarbij dat voor vulnerabilities vinden. Er is van de week weer iets gevonden bij Chipsoft, die is gekraakt. Dus er liggen weer allerlei patiëntgegevens ogenschijnlijk op de straat. Je zou toch kunnen denken, op een gegeven moment maakt het niet meer uit wat op straat ligt, want alles ligt al op straat.
Ja, inderdaad, ja. En nou ja, ik geloof dat het nog bij Odido dan nog meevalt, omdat er geen passwords gelekt zijn. Maar het is een groot drama. En vandaar ook dit soort initiatieven, hè, om daar echt iets aan te doen, om het echt veiliger te maken allemaal.
Ja, veiliger, maar je zou kunnen zeggen, jongens, laat nou eens een keer doorstappen met alle data is van de consument zelf of van het bedrijf zelf. En je zet de kluis open op het moment dat iemand het nodig heeft en dan doe je de kluis weer dicht, om het zo maar te zeggen.
Ja, en in dat verband trouwens doet me eraan denken dat van Google dat zijn streefdatum naar voren haalde voor het lanceren van quantum-proof systemen naar 2029. Mm-hmm. Blijkbaar verwachten zij ook dat dit soort kraakmethodes echt in de maak zijn, in het dievengilde, zeg maar.
Ja.
En ze moeten dus harder werken om dat voor te zijn.
Ja, oké. Okay. Nou, spannende tijden allemaal. Even over chat of AI gebruikers ook. Ik merk dat wij maken natuurlijk ook bij Telecom Paper gebruik van AI. Persoonlijk vind ik Claude beter dan chat. Wat is jouw voorkeur, Tim?
Oh, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik heb toevallig vanuit privé zeg maar een abonnement bij Google One.
Ja.
En daar zit dan Gemini in. En luisteraars die ook wel eens een webinar van Telecom Paper volgen, die kennen de plaatjes.
Ja.
Het zijn hartstikke leuke plaatjes die je daarmee kunt maken. En ja, je kunt het voor allerlei dingen gebruiken. Persoonlijk zie ik voor mijn gebruik in onze business, zeg maar, zo'n machine vooral als een geavanceerde zoekmachine.
Ja.
Dat is denk ik hoe ik het meest tegen dit soort chatbots aankijk. Minder dan vertalen en dat soort zaken is ook handig. En samenvatten, al van die taaldingen zijn natuurlijk ook handig. Maar ja. Voor mijn werk is de functie als zoekmachine echt.
Ja, dus ze vinden toch blijkbaar heel veel bronnen die wij via een andere manier niet kunnen vinden. Hè? Dus dat is wel grappig om te zien, moet ik zeggen.
Ja.
Oké, dus dat is AI, Tim. Nou mag jij wat kiezen wat je leuk vindt.
Nou ja, even kijken. We hadden nog wel iets met glasvezel. Dat blijft natuurlijk een dossier in die telecomsector.
Ja.
We hadden gezien dat er wat dat de operators nu echt wat meer moeite moeten doen om nog de laatste mensen aan te sluiten. Alhoewel ons eigen rapport zei dat het er altijd nog 500.000 zijn.
Ja.
Dus dan zijn het de laatste loodjes misschien. Maar het zijn er wel heel veel, laatste loodjes.
Ze zijn heel zwaar.
Hè? Ze zijn heel zwaar, ja. Ik had gezien in Bocholt, in Limburg, waar Glaspoort over 927 meter moest boren.
Ja.
Om 2.500 woningen aan te sluiten. Dus dan dat geeft wel iets aan, zonder daar nou cijfers aan te plakken, van de moeite die de operators nu moeten nemen om die laatste plukken te vinden. En nou ja, zo zijn er veel meer locaties in Nederland waar er echt even bijgeschakeld moest worden.
Ja.
Ook in Edam-Volendam. Dat is een prachtig mooi voorbeeld van samenwerking, zeg maar. De netwerkkant zit bij, hoe is het ook weer, Glasdraad en de gemeente.
Ja.
En Glasdraad is eigenlijk KPN, hè. Maar het is een open netwerk en Ziggo is daar nu de marktleider.
Oh.
Hoe dat precies was in het verleden weet ik niet, want zij waren daar eigenlijk de incumbent.
Yeah.
Dus of het goed is of slecht, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een prachtige testcase van open netwerken. En dat geeft wel wat aan, ja.
Ja, over Ziggo gesproken, Tim. Volgens mij hebben we deze week een mooi artikel geschreven over de Ziggo BV, om zo maar zeggen, of
de Ziggo Group.
De Ziggo Group, hè, tussen
de toekomstige Ziggo Group.
Dus ik zou iedereen adviseren om even naar onze website te gaan om dat artikel dus te lezen. Maar het is wel interessant dat Ziggo gewoon volgens mij meer dan 20.000 lijnen al op glasvezel had, of heeft.
Ja.
Het zal natuurlijk alleen maar groeien, zeker met de ambitie om ook in Delta-gebied actief te worden daar. Dat is een deal die nog een beetje waar ze mee aan het voorbereiden zijn. En wij zullen natuurlijk onze systeem moeten aanpassen dat Ziggo niet alleen coax is, maar ook glasvezel. Dus dat wordt interessant in ons panelwerk, om het zo maar te zeggen. Hoewel heel veel mensen natuurlijk niet altijd weten wat voor een draadje er binnenkomt. Ze weten natuurlijk wel hoe het gebruikt wordt, maar niet. Dus dat is altijd wel grappig. Over operators gesproken. Dus in de vaste markt is concurrentie natuurlijk hevig. Hè. We zien de tv's kun je nog gratis krijgen als je overstapt. De dynamiek is dan vrij groot. Ik heb het idee dat de uitval van Odido met hun datalek lijkt ogenschijnlijk nog wel mee te vallen in het aantallen. Maar dat weten we natuurlijk pas als we het eind van dit kwartaal of de afgelopen kwartaal allemaal de cijfers hebben gefileerd. Wat we wel zien, Tim, is dat de NPS van Odido natuurlijk niet helemaal lekker doet. Bij mobiel is hij vrij fors gezakt en heeft hij de weg naar boven nog niet gevonden. Ergens medio vorig jaar zaten ze keurig boven de 20 en nu zitten ze rond de 15, om het zo maar te zeggen, voor Q1. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel lastig voor zo'n bedrijf om dat natuurlijk allemaal weer om te draaien. Maar we zullen zien wat dat oplevert. Nu we toch bij de operators zijn, Tim, een ander bericht wat mij wel intrigeerde van de week was, we hebben wel eens vaker gehad over eSIM en over apps om goedkoper te bellen in landen buiten Europa. Dus dan installeer je zo'n een app op je smartphone, eSIM, en dan kan je goedkoper bellen dan als je de tikken gebruikt van je mobiele operator. En de afgelopen tijd zien we toch wel dat, volgens mij was KPN eerst, Vodafone was volgens mij eerst, die zei van, goh, binnen je Unlimited bundel zit ook die en die landen, volgens mij Amerika, Suriname, ik kijk nu even naar mijn collega of die knikt of niet. KPN heeft het natuurlijk gevolgd en van de week was er in Frankrijk een operator die zei van, ja, oké, allemaal leuk en aardig, maar we laten dat kaas niet van onze boterham eten. De Brie dan, denk ik. En die heeft gezegd, jongens, als weerwoord tegen al die apps, kun je bij ons gewoon unlimited bellen door bij 135 landen of zo.
Ja, dat was natuurlijk Iliad. Ja, de grote challenger van Europa. Ja.
Gaan we verwachten, Tim, dat alle operators dat gaan doen? Want ze zeggen, ja jongens, we laten het toch serieuze concurrentie.
Ik verbaasde me er wel over, want wie heeft dat nou nodig, hè? Hoeveel mensen zijn dat die in zoveel landen, en je betaalt natuurlijk wel daarvoor. Dus hoe handig is dat commercieel gezien? Maar Iliad is de kampioen challenger, hè, die als geen ander de klant centraal zet. En dat ook echt doet, hè, niet alleen maar woorden. Yeah. Zij hebben blijkbaar ook de mogelijkheid om die tarieven heel goed te onderhandelen. Ja, ik vind het lastig te zeggen. Het is een beetje sneu natuurlijk voor al die onafhankelijke apps.
Yeah.
Ik heb zelf ooit dat Airalo gebruikt.
Marktleider is dat, ja.
Ja, dus op zich is dat allemaal prima natuurlijk. Maar ja, je kan net zo makkelijk bij je operator zelf zoiets inschakelen als je met vakantie gaat. En we weten ook trouwens, voor KPN is het op het moment een groeimotortje. Hè? De international roaming, die binnenkomt bij KPN Wholesale vanuit al die MVNO's, die meeliften op de contracten van KPN. Yeah. Dat leuk, maar is natuurlijk wel iets wat op een goed moment ook wel weer voorbij is, want dan zit het weer in de jaar-op-jaar vergelijking en dan is het wel weer klaar.
Ja. Yeah. Maar even jouw opmerking van wie gaat er nou zo naar zoveel landen, dat helemaal terecht. Hè? Er zijn natuurlijk, de meeste mensen komen niet verder dan Europa of als je naar Amerika kijkt, niet verder uit hun land, om het zo maar te zeggen. Maar het is natuurlijk, als dat een feit is, kun je ook zeggen, nou, we bieden het gewoon gratis aan niemand die het gaat gebruiken, maar het staat wel mooi in de marketing.
Zo is het, ja.
En, dus in dat kader zou het misschien wel interessant zijn om te kijken of in Nederland de mobiele operators langzaam wat meer landjes gaan toevoegen aan die ruif. Maar goed zien. In Nederland nog verder. Gamma, las ik, die verkent dat die opties om overgenomen te worden. Eerst alles zelf consolideren en nu worden geconsolideerd. Hè. De koers was opgelopen en ze hadden gezegd dat het zal mogelijk te maken met het feit dat we onderdeel zijn van een mogelijke aankoop van een andere partij. Dus de zakenmarkt wordt nog verder geconsolideerd. Benieuwd of dat Enreach is of zo?
Nee, ja, ik stel me voor dat de assets, de waarde van zo'n bedrijf vooral zit in de klanten, in de contracten. En ik begreep ook dat eventueel dan toch weer een splitsing, hè, mogelijk is. Dat je het misschien per regio of per land dan weer uit elkaar vlecht, ontvlecht. Nou ja, dan zijn de overnamekandidaten natuurlijk vele.
Buy and sell, wou je dan zeggen of zo?
Nou ja, dat ze gewoon Nederland verkopen apart en Engeland en dan de rest van Europa of zo aan iemand. En dan zijn er natuurlijk kandidaten genoeg. Hè.
Waarbij je dan zegt, de synergie van zo'n pan-Europees is te laag of zo?
Nou ja, misschien is het meer van, er zijn niet veel pan-Europese telecombedrijven die daar interesse in hebben. Wat hebben we nog aan pan-Europees? Liberty Global is helemaal uit elkaar gevallen, Tele2 is verdwenen, Vodafone, ja, dat verkoopt ook alleen maar landen. Is misschien nog wel degene met de meeste landjes.
Ja.
Want we hebben het hier over West-Europa. Dus ja, daar zijn geen kandidaten voor volgens mij. Dus je moet het denk ik wel per land verkopen.
Okay. Nou, dat is een interessante observatie, Tim. Ik benieuwd waar dat heen gaat. Misschien moeten we dat maar eens even net zo goed gaan volgen als de Netflix-saga. Hebben we daar nog nieuws over trouwens? Nee, hè?
Netflix, hoe was het ook weer? Ja, nee, sinds die moet natuurlijk even hergroeperen na het mislukken van het bod op Warner.
Ja.
En ja, goed, die gaan gewoon door met wat ze doen. Hè? Met podcasts en vertical video en met live events vooral. Daar ligt heel veel nadruk
op. Ja, ze hadden een mooi event in Japan erover, wat heel goed succesvol was. Hè?
Ja, veel sport.
Ja.
En nu dan die standalone app.
Voor kinderen.
Voor mobiele games voor kinderen.
Ja.
Ja, dat is op zich natuurlijk best slim. Want het ziet eruit dat ze dat op een verantwoorde en veilige manier doen. Hè, voor die kleintjes.
Ja.
Kinderen van 4 tot 8.
Ze geen advertenties voorgeschoten krijgen die niet voor hun bedoeld zijn. En je ook geen in-apps aankopen kunt doen. Dus het is gewoon aanzetten, spelen en gaan.
Ja, en dan komen die kinderen in aanraking met al die Netflix-karakters. Hè, en dus vervolgens gestimuleerd worden om te kijken naar, weet ik veel... Victor, jij zit in de kleine kinderen. Pippa, of hoe heette die karakters allemaal? Ja. Nou, het is op zich wel slim. En je kunt daar niet een ethisch bezwaar tegen hebben of zo. Het is gewoon heel slim en toch veilig.
Ja, maar je hoeft niet een Netflix-abonnement te hebben om ze te kunnen bekijken. Weet je dat toevallig?
Jawel.
Ja?
Ja. Ja,
dus de app is gratis, maar je moet wel Netflix als ouders hebben.
Ja.
Dus die kinderen gaan nu op schoolplein zeggen, goh, heb je ook dat en dat gespeeld? Waarom ze dan naar thuis komen, papa en mama, ik wil ook een Netflix abonnement hebben, zoiets.
Ja, dus het is wel anders dan Apple Arcade,
wat
eigenlijk de grote concurrent is, hè, met mobiele games. Die is wel standalone verkrijgbaar, maar dan moet je ervoor betalen.
Ja, tenzij je net een nieuwe Apple gekocht hebt, dan krijg je 3 maanden gratis volgens mij.
Ja, ja.
Maar dan wordt het wel heel duur, denk ik, zo'n gratis abonnement. Over Apple gesproken trouwens, Tim. Ze zijn druk bezig om die opvouwbare iPhone te knutselen. Een beetje onduidelijk of het nou wel of niet lukt, geloof ik, hè?
Ja. Eerst als bericht van, nou, het valt tegen technisch, dus het wordt wat uitgesteld. Vervolgens kwam Bloomberg eroverheen van, nee hoor, onzin, het wordt gewoon, ik geloof september of zo.
Ja,
ja, je kunt daar wel van uitgaan dat Apple zoiets goed doet. En er zijn wat ontwikkelingen, hè, van andere fabrikanten die, hoe heet dat, zonder crease, zonder vouw, die dingen weten te maken. Ik heb zelf ook zo'n ding en ik moet zeggen, je ziet dan een beetje een crease, maar op het moment dat je het scherm opent, zeg maar, zie je die crease helemaal niet meer. Dus het is eigenlijk prima technologie en het zit een beetje halverwege de telefoon en het tablet. Ook qua apps enzovoort wordt zo'n ding volgens mij meer behandeld als een tablet dan als een telefoon. Dus het is denk ik een hele mooie form factor die weer wat extra groei kan gaan brengen voor Apple.
Ja, en zeker aan de bovenkant van de ARPU kan zitten. Hè?
Bovenkant van de markt zeker, dat zijn geen goedkope dingen. Ja.
Nee, dus het gaat trouwens, een van de smartphone makers natuurlijk Samsung, die had... Die kondigt altijd van tevoren aan wat hun cijfers worden. Vind ik wel grappig. Zijn er meer bedrijven die dat doen? Zeggen van, nou, we gaan dan en dan cijfers bekendmaken. En by the way, ze zijn wel goed, niet goed.
Ja,
dat bij Samsung wel op eigenlijk.
Ja, dat is eerlijk gezegd, nu je dat zo zegt. Ja, er zijn er meer die dat doen. Hè? Maar het ontschiet me even. Nee. Ja, misschien heb je ook vanuit de beursregels een bepaalde verplichting op het moment dat je constateert dat het anders loopt dan je hebt voorspeld.
Ja.
En dat je dat dan moet melden op het moment dat je het weet. Maar ja, in die telecom is alles voorspelbaar en zal het zo vaak niet lopen.
Ja, nou goed, volgens mij zit die winst van Samsung niet in de toestellen, geloof ik, maar primair in de chipmarkt waar ze natuurlijk fors in zitten.
Oké, ja.
En als je ziet wat de prijsstijgingen zijn van de geheugenchips, of dat gaat richting de 50%, 80%, 100% zie ik. Mm-hmm. Ja, dan zal Samsung daar natuurlijk ook wel een graantje van mee pikken, om het zo maar te zeggen. Nou goed, we zullen zien waar het heen gaat. En hopelijk dat we snel weer een gebalanceerde wereldhandel hebben en hiernaar wat straten open zijn. Want soms gaat de deur open en soms zit hij weer dicht, om zo maar te zeggen.
Ja.
Gisteren of eergisteren volgens mij was Griekenland het zoveelste land in Europa wat zei van, nou, social media onder de 15 wordt verboden. Of dat willen we verbieden. Volgens mij zou dat dan ergens volgend jaar in moeten gaan.
Ja.
Het lijkt wel of heel Europa over elkaar heen valt. En dus het nog een kwestie van tijd is voor iedereen in Europa. Gewoon de kinderen het genot van een social media onder de 15 ontneemt, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik ben er zelf nooit zo'n voorstander van.
Nee, we hebben het vaak over gehad, hè. Dus,
Goed, we zullen zien waar het eindigt dit, ja.
Ja, ja. We zijn meer van opvoeden en begeleiden. En als je voor kinderen verbiedt, dan moet je het misschien ook voor ouderen verbieden. Dat was een beetje ons standpunt, hè.
Ja, en je ziet in Australië dat die kinderen ook allerlei workarounds vinden, om dan toch erop te kunnen. Dus ja,
dan is het misschien wel goed dat je het verbiedt, want dan worden ze innovatief en dan gaan ze ondernemen.
Ja, zo kun je het ook wel zien, dus, ja.
Hey, verder nog iets uit België?
Nou, ja, Proximus, zijn 5G+. Wat, dat is ook een beetje een wat onduidelijke ontwikkeling in Nederland. Hè, van dat je je afvraagt van hoe staat het dan met die Nederlandse operators. Ze zijn er geloof ik allemaal mee bezig, maar geen enkele heeft het ook gelanceerd. Behalve, als ik het goed zeg, KPN in private 5G. Dus dan heb je een lokaal netwerk en daar is het kernnetwerk dan wel op 5G-technologie. Maar landelijk, zoals Proximus nu doet, is het volgens mij nog niet beschikbaar. En ja, je moet het ook weer niet overdrijven, want het is voor een beperkt aantal toestellen toegankelijk. Ja. En eerst voor de zakelijke markt. Dus een enorme impact zal het niet hebben.
Nee.
Maar goed, het is wel interessant om te zien waar het nu weer naartoe gaat.
Ja, het is natuurlijk een nieuwe technologie. Wat zit erin voor de gebruiker dan? Dat hij een beter netwerk heeft, sneller?
Ja, dekking, latency, capaciteit, stabiliteit. Het is allemaal weer een graantje beter. Ja. Dus het is geen schokkende innovatie. Wat dan wel is, het maakt dan weer slicing mogelijk.
Ja.
Maar goed, dat zijn ook allemaal van die niche toepassingen.
Ja.
Handig voor bepaalde klanten ongetwijfeld. Maar ja, geen grote game changer als het ware.
Nee, oké. Okay. Nou, eens kijken wat er in Nederland gebeurt op dat vlak dan, zou ik zeggen. Heb je nou het idee dat, want ik las ook dat Telenet bezig was met onbemande bezorgvoertuigen, met Collect and Go, hè, waar zo'n met 5G bestuurbaar voertuig hebben en zo. Hebben we nou het idee dat in België ze nog innovatiever zijn dan in Nederland?
Ja, je zou het haast denken, ja.
Ja,
ze hebben daar, net als wij trouwens, een challenger die de markt achter de vodden zit.
Ja,
Digi in België, Odido in Nederland. Alhoewel Odido zich nu natuurlijk even koest houdt.
Ja.
Maar toch, ja, het is wel belangrijk voor de markt.
Ja. Oké, okay, Tim. We eindigen denk ik even met de video- en de streamingmarkt. Volgens mij hebben we recent ook weer ons rapport gepubliceerd over hoe die markt zich ontwikkelt. Volgens mij ben je daar de auteur van, de gecombineerde tv- en videomarkt, waarbij we kijken naar de omzetten in de sector. Dus groeit die of daalt die? Nou, hij groeit nog licht, zag ik, afgelopen Q4 met 0,5%, de gecombineerde omzet waar wij over rapporteren. Maar volgens mij is het niet over alle diensten heen die groeien, toch?
Nee, zeker. Het is een ten eerste optelsom van het gewone televisiegebeuren en dan het streaminggebeuren.
Ja.
Televisie zakt wel wat verder weg en het viel me op dat de traditionele dingen wat harder voor de kiezer kregen dan anders, dan in het verleden, zeg maar. Dus echt naar recorddalingen, om het zo maar te zeggen. Okay. Klinkt wat dramatisch, maar het was wel zo. Hè, van basic TV, hè, dus het basis TV-pakket, even los van de manier waarop we dat berekenen, maar toch min 4%, dat was nog niet eerder zo scherp omlaag geweest. Ja. Ziggo, ik geloof min 4,6 of zo, als puur als aparte provider daar in dat segment. Dat lag er zwak bij. Hè? Ja. Maar goed, we zullen zien hoe dat dan verder gaat. Met prijsverhogingen wordt het altijd wel weer wat gesteund.
Ja. En misschien voor de luisteraars, Tim, wij berekenen in een methodiek hoeveel omzet wij toerekenen uit een bundel aan een tv-product. Hè? Dus dat is de methodiek. Dat doen we al kwartalen lang. Dus op basis daarvan kun je zeggen, als wij een daling zien, betekent dus dat er in de methodiek, als we de methodiek blijven volgen, en dat doen we, je ziet dus dat er wat minder geld wordt verdiend met het basis TV. Maar wie verdient dan wel het geld? Dat is natuurlijk de Netflix van deze wereld, denk ik aan.
Ja, nou, Netflix viel op zichzelf ook een beetje tegen. Want dat was zelfs een marginale min.
Ja.
Maar goed, daar zit nu van eind vorig jaar een prijsverhoging aan te komen. Dus Q1 zal ongetwijfeld weer een groei laten zien.
Ja.
Je ziet dat daar de groei ook gewoon over het geheel wat terugvalt. 9% is natuurlijk nog altijd hartstikke mooi, hè?
Ja.
Toch? En ook vrij stabiel over de afgelopen kwartalen. En wat daar dan ook in zat, ja, niet alleen Netflix, wat zwak was, maar ook TVOD, hè, dus denk Pathé.
Ja.
En dat ging min 40%. 10% jaar op jaar. Dus dat was een enorme klap omlaag. Ja. Maar goed, dat is een enorm volatiel ding, die TVOD-markt.
Ja, kerst en, veel en in de zomer weinig, denk ik dan.
Ja, dat soort dingen. En schijnbaar ziet het release schedule voor de bioscoop er in 2026 heel goed uit.
Ja.
Met alle mogelijke sequels. Ja, je wil het allemaal
weten. Daar hebben we de vorige keer volgens mij over gehad, toch?
Ja, ja. Dat zou kunnen. Maar ja. dus die TVOD-markt zal wel weer wat aantrekken. Dus het kan ook maar zo weer omslaan. Hè? Als dat aantrekt en Netflix laat zien dat hij een prijs verhoogd heeft, ja, dan ziet het er weer wat gunstiger uit.
Ja.
Maar zeker is het denk ik een rapport dat de moeite waard is door de inzichten die het heeft in alle segmenten en titels enzovoort.
Ja, ja, dus nou, de luisteraars weten vast waar wij te vinden zijn, Tim. Hey, en als laatste misschien nog even ESPN of Disney Plus, die is natuurlijk ook bezig om alles in elkaar te schuiven. Daar heb jij vast wat meer kijk op dan ik. Ik las gisteren iets over dat ESPN wordt toegevoegd aan het Disney Plus abonnement in 53 landen. Maar ik denk, vermoed dat Nederland daar niet bij gaat zitten, gelet op de bijzondere constructie die we hebben, toch?
Ja, nou ja, ik had het net even met Victor over. En Victor had het ook nog niet kunnen vinden in de app.
Nee.
Nou, het kan zijn dat het een kwestie van tijd is. Maar het kan natuurlijk inderdaad ook zijn dat het zit in het feit dat ESPN in Nederland ook een zelfstandig ding is, een zelfstandige provider is.
Ja.
En je wilt natuurlijk niet content gaan gratis weggeven. Alhoewel, je kunt denken aan teasers en weet ik veel, doelpunten, weet ik wat allemaal. Alhoewel, daarvan zitten de rechten weer bij KPN, dus dat is ook nog niet zo makkelijk.
Ja.
Dus het zou nog kunnen, maar je zou je kunnen voorstellen dat Nederland hier dan buiten valt, omdat we die zelfstandige ESPN hebben in Nederland.
Ja. Okay. Nou, de vraag staat uit, Tim, dus wellicht dat we daar het antwoord snel op hebben.
Ja.
Zijn er nog andere bijzondere dingen die deze korte week waren opgevallen? Nou, we begonnen eigenlijk al van niet, maar misschien dat er toch nog iets binnengekomen is.
Nou, nee, ik denk het niet. Volgens mij moeten we maar weer kijken naar de straat van Hormuz en kijken hoe dat verder gaat.
Ja.
En hopen dat dat snel opgelost wordt.
Ja, ja.
Dan kan alles weer terug naar normaal.
Ja, kans klein met zo'n gek mannetje aan de overkant. Hè?
Dus, ja, nou.
Goed. Enfin, voordat we daarop doorgaan, Tim, dat is niet onze cup of tea, om zo maar te zeggen. Stel ik voor dat we afronden. Luisteraars, weer dank voor deze iets wat kortere TP Talks. Maar daardoor denk ik niet minder interessant. En wij gaan uiteraard het nieuws weer volgen komende weken. En ik zou zeggen, tot volgende week. Tot horen.
Ja, tot volgende week.